Maak mij rein voor u, dat is het lied dat we gaan zingen na de Bijbellezing en de verkondiging. En de Bijbellezing is uit Openbaring 19, vers 5 tot en met 10. Het lijkt een beetje alsof we willekeurig in dat hoofdstuk vallen, maar dat is niet zo. Dat heeft ook gewoon alles te maken met de indeling van de Bijbelvertaling die ervoor deze Bijbelvertaling heeft ervoor gekozen om het bij vers 1 te laten beginnen van hoofdstuk 19, maar je kunt het ook bij vers 5 doen. En dat doe ik dus. Vanaf de troon klonk een stem die zei: "Loof onze God. Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven." En toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen: "Halleluja! De Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen, want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen." Toen zei hij tegen mij: "Schrijf op, gelukkig zijn zij die voor de bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd." En hij vervolgde: "Wat God hier zegt is betrouwbaar." Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: "Doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden. Want getuigen van Jezus is profeteren." Aan de meeste trouwerijen gaat heel wat vooraf. Er moet heel veel geregeld worden, hè? Van fotolocatie tot feestzaal, van stadhuis tot kerk, van dominee tot ceremoniemeester. Jurken en pakken worden in het diepste geheim gemeten, gekocht, op maat gemaakt, met bijbehorend last minute dieet. Make-up en kapsels worden getest, fotograaf en videograaf vastgelegd. Er wordt gepiekerd en soms ook wat gesteggeld of die leuke tante X en oom Y nou wel of niet een kaart moeten krijgen. Want ja, als je hen uitnodigt, wat doe je dan met die andere 80 ooms en tantes en neven en nichten die niet allemaal even leuk zijn? En wat kost dat niet allemaal? Hè? Bedoel, we blijven Nederlanders natuurlijk. En moet je vriend en vriendin Z nou wel of niet tot daggasten promoveren? Ja, want ze zijn zo gezellig en lief. Nee, want tegen een uur of vier zijn ze waarschijnlijk al aangeschoten en dan moet het diner nog beginnen, dus dat kan ongemakkelijk worden. Misschien ben je zelf getrouwd of je hebt het van dichtbij meegemaakt bij anderen. Nou, dan herken je hier ongetwijfeld iets van. Dilemma's, keuzes en een grondige voorbereiding. Openbaring 19 heeft het ook over een bruiloft. De bruiloft van het lam. De bruiloft van Jezus Christus. Van de genodigden wordt daar gezegd dat ze gelukkig zijn. Als in, ze hebben het getroffen. Er staat hen iets heel moois te wachten op deze bruiloft. Ze zijn echt gelukkig. Je kan ze gelukkig prijzen. Rondom deze 6 versen, als je dat na zou lezen, dan zie je dat het heel veel gaat over oordeel. De oordelen van God die over deze wereld gaan. Vorige week heb ik daar een en ander over gezegd. Vandaag laat ik dat aspect grotendeels liggen en richt ik me op de bruiloft en op de voorbereidingen die daaraan vooraf gaan. Want het is ook wel echt een apart gedeelte. Het staat midden tussen al die oordelen. En het is zo mooi en zo veelzeggend. Daar moeten we gewoon naar gaan kijken. En dat doe ik door samen met jullie naar een paar typische kenmerken van een Joodse bruiloft te kijken. In lijn met de blijdschap en de uitbundige lofprijzing in deze 6 verzen is het thema vanmorgen. Prijs de Heer, Hij nodigt ons uit voor de bruiloft. Prijs de Heer, Hij nodigt ons uit voor de bruiloft. Het veranderen van water in wijn, dat was het eerste publieke teken dat Jezus deed toen Hij zijn bediening startte op aarde. En waar deed Hij dat? Precies, op een bruiloft. Dus helemaal aan het begin is Hij gast op een bruiloft, verandert Hij water in wijn en is alleen al zijn aanwezigheid daar veelzeggend. En helemaal aan het einde van de Bijbel, daar gaat het weer over een bruiloft. Dat is geen toeval. Hoe ging zo'n bruiloft in Israël meestal en voor een deel nog, in ieder geval in de orthodoxe Joodse kringen? Nou, het begint ermee dat de man naar het huis van zijn toekomstige bruid komt. Die bruid, die moet nog maagd zijn. Ik zeg het er maar bij. De man zelf ook trouwens. Ik zeg het er maar bij. En die man, jonge man, die wordt binnengelaten in het huis van de toekomstige bruid. En daar zegt hij dan dat hij met dat meisje, met die jonge vrouw wil trouwen. En hij biedt een heel kostbaar geschenk aan. Nou, is kostbaar voor iedereen verschillend. Hangt er gewoon vanaf van wat je hebt, wat je te bieden hebt. Maar het moet kostbaar zijn, want het moet uitdrukken hoeveel hij van haar houdt. En hoe graag hij wil dat ze zijn vrouw wordt. En dan vraagt hij het ook aan haar, of ze zijn vrouw wil worden. En dus moet zij kiezen op dat moment. Ze moet kiezen of ze bereid is om alles achter zich te laten wat voor haar vertrouwd is. Haar familie, haar vrienden, haar ouderlijk huis, haar omgeving. De plek waar ze is opgegroeid die zo goed en veilig voor haar aanvoelt. Of ze bereid is om dat achter zich te laten. En om mee te gaan naar een voor haar meestal onbekende plek. Als ze ja zegt, dan overhandigt de man dat geschenk aan haar. En vanaf dat moment valt zij officieel niet meer onder het gezag van het ouderlijk huis. En zijn ze officieel aan elkaar verbonden. Er wordt dan een verbond gesloten. Ze drinken samen wijn uit de beker van het verbond. Hou hem vast, als we beleven al zijn over een paar weken avondmaal vieren. Ze drinken samen wijn uit de beker van het verbond. Er wordt een zegen over hen uitgesproken. En nu is zij de bruid en is hij de bruidegom. Voor de omgeving zijn ze nu al getrouwd op grond van hun belofte van trouw aan elkaar. Met getuigen erbij. Dan is die overeenkomst verzegeld. En dan neemt de bruidegom afscheid van de bruid en hij vertrekt weer. Hij gaat terug naar het huis van zijn vader. En dat markeert het begin van een periode van elkaar gescheiden zijn. En het duurt ongeveer een jaar. Ze wonen dus allebei ongeveer een jaar nog in hun ouderlijk huis. En in die tijd is die bruidegom verplicht om een huis te maken voor zijn bruid en hemzelf. En dat moet minstens zo goed zijn als het huis waar ze uitkomt. Ook dat hangt er dus weer vanaf waar je vandaan komt. Maar het moet minstens zo goed zijn. Dat schreef de Joodse wet voor. Dat is de taak van de bruidegom. De taak van de bruid is om in dat jaar zich maximaal voor te bereiden op de bruidegom en de bruiloft. Dus aan de ene kant is er voor haar uiterlijk niks veranderd. Ze woont nog steeds op dezelfde plek. Nog steeds met dezelfde mensen om zich heen. Maar toch, eigenlijk behoort ze niet meer bij dat ouderlijk huis. Ze is er nog wel, maar ze hoort er eigenlijk niet meer echt bij. Ze is de bruid en ze is toegezegd aan de bruidegom. En in dat jaar gaat ze zich wijden aan de bruidegom. Zichzelf zuiver houden. Geen enkele man in haar omgeving mag nog de indruk krijgen dat ze beschikbaar zou zijn als bruid. Daarom gaat ze een sluier dragen. Als teken dat ze afgezonderd is voor haar bruidegom. Nou, dan is het jaar voorbij. De voorbereidingen zijn klaar. Het huis is klaar. En dan komt de echte bruiloft. 7 dagen. Waarom doen wij dat zo weinig? 7 dagen feest, mensen. Ja, zeg je, dat kost veel geld. Ja, misschien moeten we dat gewoon als kerk dan lappen. Dat we gewoon 7 dagen vieren dat God goed is en mensen aan elkaar geeft. 7 dagen feest. Die bruidegom die is gekleed in zijn mooiste bruiloftskomstkleding en dat is van fijn linnen. Hou hem vast. Ja, ik laat nog heel veel details achterwege, want er is zoveel over te zeggen. En hij draagt een soort koningskroon. Hij is dus gekleed als een koning en zij als een koningin. En ze heeft zich zo mooi mogelijk gemaakt voor hem. En ze worden ook toegezongen als een soort koning en koningin. Maar voordat dat gebeurt, komt hij haar ophalen. Hij komt naar het huis van haar vader met zijn vrienden. De bruidegom met zijn vrienden. Als je wat verhalen kent uit de Bijbel, dan klinkt dit ook bekend. En onderweg naar het nieuwe huis wordt gezongen. Liefdesliedjes en liederen ter ere van God. En als het feest is, dan is het ook echt feest. Er wordt de muziek gemaakt en gezongen. Echt een geweldig feest. En dat huis, dat die bruid dus nog niet kende, dat mag ze nu ook haar huis noemen. Ze is nu verenigd met haar bruidegom, dus alles wat van hem is, is nu ook van haar. Wat een mooi beeld is dat. Ze zijn nu echt één geworden, in materiële zin, en ergens tijdens die 7 dagen worden ze dat ook in lichamelijke zin. En daarmee ook geestelijk. Dat is de Bijbelse volgorde. Ik zeg het er nog maar even bij. Ze drinken een glas wijn, opnieuw, symbool van hun eenheid sinds de dag dat ze elkaar trouw beloofden bij hun eerste ontmoeting. En aan het einde van die 7 dagen een groot bruiloftsmaal voor alle genodigden. Dat is echt een feest. Nou, als je nog meer details wil, er staat een fantastisch artikel van Kees Abspoel op internet. Wat nog 3 keer zo lang is als wat ik je nu gezegd heb. Er zijn boeken over en andere artikelen. Er is zoveel te zien in de symboliek die hierin zit. Een groot bruiloftsmaal voor alle genodigden aan het eind van de 7 dagen. Wat zegt dat voor ons? Die relatie man-vrouw en het huwelijk, die wordt door God heel vaak gebruikt in de Bijbel om ons iets te leren. Niet voor niets staat er in Efeze 5, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen 1 lichaam zijn. En dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. Jezus Christus is de bruidegom in dit beeld. Hij is de koning die het koningschap van God gekregen heeft. Waarom? Omdat hij bereid was om te dienen. Om de minste te zijn, omdat hij bereid was om te sterven voor zijn onderdanen, voor jou en mij. Daarom heeft God hem de koningskroon gegeven en het koningschap. Jezus is de bruidegom die ons ten huwelijk kwam vragen. Met een kostbaar geschenk. Jezus is degene, Openbaring 3 vind je dat, die aan jouw deur staat en die klopt. Heb je het weer, het beeld van de bruidegom. Hij staat aan de deur en hij klopt. En hij zegt, mag ik binnenkomen? En op dat moment vraagt hij jou ten huwelijk. En als je ja zegt, dan zul je met hem eten. Komt het beeld van die maaltijd weer. Dan zul je met hem aan tafel zitten. En Jezus kwam met het kostbaarste geschenk dat een bruidegom zijn bruid kan geven. Zijn leven. En nu is hij teruggegaan naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van God. En wat is hij aan het doen? Nadat hij opstond uit de dood, terugging naar de hemel en de Heilige Geest uitstortte. Wat is hij nu aan het doen? Hij is een huis aan het bouwen. Johannes 14. Hij is het vaderhuis aan het afmaken. Aan het gereedmaken. Het vaderhuis met de vele woningen. Een beeld voor de nieuwe aarde, voor het nieuwe Jeruzalem. In de tijd dat wij gescheiden zijn van de bruidegom, is Jezus het huis aan het afmaken. En die bruid, ik gaf hem al weg, dat zijn wij. Die bruid, dat is zijn kerk. Die bruid, dat is iedereen die zegt, kom binnen. Ik doe de deur open. Ik heb het geklop gehoord en ik wil het. Ja, ik wil. Dat is de bruid. Prijs de Heer. Hij nodigt ons uit voor de bruiloft. Als we die lijnen nou verder doortrekken, dan betekent dat dat wij dus leven in dat jaar. In dat jaar tussen zijn aanzoek en het moment dat hij komt en zegt, het huis is klaar. Het is een symbool. Het is langer dan een jaar. Dat is geen hogere wiskunde. Het duurt al een poosje. Maar wij verwachten dat wij straks met hem zullen wonen op de nieuwe aarde. Hij is het vaderhuis aan het voorbereiden. Wat Jezus doet in die periode is dus al gezegd. Hij bereidt zijn terugkomst voor en de nieuwe aarde. En wat doen wij als zijn bruid? Prijs de Heer, hij nodigt ons uit voor de bruiloft. Is dat dan genoeg? Ja en nee. Ja, het is genoeg, omdat er helemaal niets is wat jij en ik kunnen doen, waardoor wij die plek aan tafel straks daar kunnen verdienen. Het is alleen maar omdat Jezus zelf naar je toegekomen is, aan je deur geklopt heeft en gezegd heeft, mag ik binnenkomen? En omdat jij ja gezegd hebt. Dat is de enige reden dat je daar aan tafel mag zitten. Dus, prijs de Heer, want hij nodigt je uit voor de bruiloft. En toch, zegt de Openbaring 19 vers 8, zij, gaat over de bruid, mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Mind you, dat was de kleding van de bruidegom, van de koning in dit beeld. Maar de bruid mag zich ook kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Hé, al het goede dat gedaan is door de heiligen, en daarom mag je zuiver stralend linnen aan van de koning, van Jezus, die de drager is van dat zuivere linnen. Toch een verdienmodel? Nee, het is nog veel mooier. Omdat Jezus nooit zondigde tijdens zijn leven op aarde, in geen enkel opzicht, omdat hij bereid was die prijs te betalen, heeft God hem gekleed met dat zuivere fijne linnen. Een beeld voor zondeloosheid, voor smetteloosheid en heiligheid. En omdat hij dat heeft gedaan voor jou en mij, mogen wij het ook aantrekken. Krijgen wij ook die kroon op, die we zelf niet verdiend hadden. Hadden we ook niet gekund. Want op het moment dat hij ons ophaalt en we zijn met hem in die ruimte, dan is alles wat van hem is, ook van ons. Dat is het trouwens nu ook al, in geestelijke zin. Maar dan wordt het ook echt helemaal werkelijkheid. Bruid en de bruidegom, hij komt haar ophalen. Jezus komt op ons halen, komt ons ophalen. Op het moment dat we samen zijn, is alles wat van hem is, ook van jou en mij. En dus wordt alles wat hij gedaan heeft, door God gezien, alsof jij het gedaan hebt. Het jaar dat Jezus nog wegblijft, is ons jaar van heiliging. Dat is een tijd van steeds meer toegewijd raken aan God. Zoals de Joodse bruid afscheid moest nemen van wat haar vertrouwd was. En dat is een lastig proces. Dat gaat niet van dag 1 op 2. Zo is dat ook voor jou en mij. Prijs de Heer, want hij nodigt ons uit voor de bruiloft. Is dat genoeg? Nou nee, toch niet. Want als je ja zegt tegen dat kloppen op de deur en die uitnodiging, dat liefdesbetoon van Jezus, of als je dat hopelijk nog gaat doen, dan begint voor jou een tijd van toewijding aan hem. Dan ben je dus niet meer beschikbaar voor je oude manier van leven. Ja, je woont hier nog wel, je leeft hier nog in deze wereld en dat mag je ook volop doen. Maar dat begint voor jou en mij een tijd van toewijding. Je bent niet meer beschikbaar voor je oude manier van leven. Je draagt als het ware een sluier. Uit liefde voor Jezus. Uit liefde voor Jezus wil je dan ook niets meer doen of zeggen dat hem teleur zou stellen of verdriet zou doen. Dat doe je nog wel, maar elke keer als het gebeurt, denk je, ik wil dit niet. Ik wil het anders. En dat doet je pijn, omdat je weet dat het hem pijn doet. Want je wilt aan hem toegewijd zijn. Je wilt dat als hij straks voor die deur staat, dat je dan niet alleen thuis bent, maar dat je er ook klaar voor bent, voor die ontmoeting. Maar Jezus, en die vraagt, nogmaals voor alle duidelijkheid, hij vraagt van ons dus geen prestatie. Hij biedt ons geen verdienmodel aan. Hij biedt je zijn liefde aan. Zijn liefde die hij met zijn leven heeft bewezen. Hoeveel meer had hij kunnen doen? En hij vraagt je om je voor te bereiden op de bruiloft, om je aan hem toe te wijden. En als het goed is, dan wil je dat ook. Maar dan wil je dat uit liefde. Als je het zou moeten doen uit plicht of dwang, dan zou je dat nooit volhouden. En als je denkt aan een bruiloft en het verlangen dat je bij elkaar wil zijn, hoe absurd zou het zijn dat je zou denken, ja, ik moet nu voor hem of haar blijven, want ja, dat moet. Het is een idioot idee. Maar projecteer het, want dat is wat de Bijbel ons aanreikt. Projecteer het op die relatie tussen Jezus en jou. Dat kan alleen maar uit liefde. Als je van dat rijk van de duisternis bent overgestapt naar het koninkrijk van het licht, dan hoort daar ook een leven bij dat het daglicht kan verdragen, dat zijn licht kan verdragen. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God tegen ons in 1 Petrus 1, vers 16. Dus nog één keer, aan de ene kant, dat zitten aan die tafel, dat bruiloftsmaal, die heiligheid, dat kind zijn voor God, dat is iets waar jij en ik niets aan kunnen bijdragen. Helemaal zero, niets. Dat is redelijk duidelijk, hè? En tegelijk vraagt het om een antwoord. Het vraagt om de actie van jou en mij. De actie van het je actief toewijden aan hem. Je wordt door hem geheiligd. Heilig je dan ook. Heilig dan ook je leven. En wijs je aan hem toe. En nu zou ik heel makkelijk in de verleiding kunnen komen om een lijstje te gaan noemen van dingen die er allemaal aan rottigheid en liefdeloosheid in ons hart zitten. Dat ga ik niet doen. Sommige mensen hebben graag lijstjes, want dan is het maar duidelijk. Dan is het maar duidelijk wat goed is en wat fout is. En weet je, ik heb gemerkt dat heel vaak mensen die lijstjes willen hebben, dat willen hebben omdat ze dan heel goed kunnen vergelijken dat het lijstje van een ander eigenlijk veel beroerder eruit ziet dan hun eigen lijstje. Want dat is eigenlijk maar heel klein dan. Dat valt eigenlijk best wel mee. Je hebt helemaal niks aan lijstjes. Tuurlijk, er staan lijsten in de Bijbel. En dat is goed, want die maken ons bewust en die houden ons scherp. En daarom lezen we ze ook van tijd tot tijd. Maar jouw heiliging, jouw nieuwe manier van leven, van een levenslang proces, die begint niet met lijstjes. Die begint niet met geboden en verboden. En die bestaat niet uit het jezelf beter voordoen dan anderen of met anderen vergelijken. Nee, jouw heiliging, je toewijding, de goede dingen die je als heilige doet, die beginnen met liefde. En op dat pad neemt de Heilige Geest jou bij de hand. En heiligt jou stap voor stap als jij je laat heiligen. Maar het begint met liefde. Liefde voor de bruidegom die zoveel liefde voor jou liet zien. En dan ga je meer en meer beseffen dat deze wereld je thuis niet meer is. En dat betekent niet dat je als een, ik zoek altijd een beetje naar leuke nette woorden, dat je als een of andere mafketel door dit leven gaat lopen, alsof je niet bij de aarde hoort. Maar dat betekent dat je verschil gaat zien tussen het vaderhuis van straks en de wereld van nu. En dat je leven steeds meer eruit gaat zien alsof je al in dat vaderhuis leeft. En dan ben je ook niet meer verdrietig over wat je niet meer zou kunnen of mogen doen, als je het zo zou willen bekijken. Maar dan weet je, er ligt iets zo moois voor mij klaar. Er staat iets zo moois te gebeuren. Kijk naar die vreugdeuitroepen in Openbaring 19. Dat is niet omdat er gewoon maar een maaltijd staat. Dat is omdat er een tijd aan gaat breken die al je verstand boven gaat en die nooit meer ophoudt. Weet je, als je zo leeft En je komt dingen in de Bijbel tegen die botsen. Die botsen met onze cultuur, die botsen met je eigen hart en je eigen denken. Dan ga je geen manieren zoeken om dat weg te stoppen. Maar dan zeg je, hey, dit is het woord van God. En als dit het woord van God is, dan wil ik het ook leven. Ook al kost het moeite. Ook al moet ik er veel voor laten misschien. Maar dan weet ik, het gaat ergens naartoe. Ondertussen leef je hier nog en verwacht je actief de bruidegom. Maar je leeft alsof je al helemaal klaar bent voor de bruiloft. En het mooie is dat de Heilige Geest je in al die tijd al een voorproef geeft van hoe het straks zal zijn. En dat maakt je dorstig en hongerig naar meer. Prijs de Heer, Hij nodigt ons uit voor de bruiloft. En nu is nog de tijd voor de bruiloftsmaal. Het is nog advent. We wachten op de komst van Jezus. We wachten op de bruidegom. Er is nog één verschil dat zo mooi is. Als wij trouwen, dan hebben we daar hele hoge verwachtingen van. En die kunnen soms heel erg tegenvallen. Want je moet soms heel hard werken. En je hebt botsende karakters. En je hebt, nou ja, vul het allemaal maar in. Dus de trouwdag is een soort hoogtepunt. En daarna kan het ook heel erg tegenvallen. Dat hoeft niet. Maar het is wel een gegeven. Bij Jezus is het andersom. Op het moment dat dit jaar in het beeld opnieuw, dit jaar voorbij is, en we verenigd zullen zijn met Jezus, dat startpunt van iets dat volmaakt is, dat nooit meer ophoudt, dat nooit tegenvalt. Het bruiloftsmaal en de bruiloft van het lam, die zijn het startsignaal voor het volmaakte leven. En dan krijgen we op dat moment de kleding van de volmaaktheid aan, waar je nu de voorproef van hebt, want je bent nog niet volmaakt en je valt jezelf nog tegen. Maar straks krijg je de kleding van de volmaaktheid aan en zul je heersen met hem op zijn troon, want alles wat van hem is, is ook van ons. Het woord bruidegom, en dat is echt het laatste, het woord bruidegom in het Hebreeuws betekent letterlijk hij die verenigt in liefde. Dat is Jezus. Het hartsverlangen van Jezus is om ons te verenigen met hem in zijn liefde, de liefde van God de Vader. Zo houdt hij van zijn gemeente, van zijn bruid. En zo wil hij, verlangt hij dat die bruid klaar is voor die grote dag. En het woord voor bruid, dat betekent in het Hebreeuws ook de perfecte. Hoe mooi is dat? Zo ziet God jou en mij nu al als de perfecte. En zo zal hij ons straks maken, perfect, volmaakt, op de grote dag van het bruiloftsmaal. Is dat ook jouw verlangen?